Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Daar we in de periode zijn van de Olympische Winterspelen, heeft paus Leo XIV een brief geschreven over de waarde van de sport. En dat is eigenlijk nogal een lange brief. We hebben vorige keer daar reeds een eerste deeltje over kunnen beluisteren. Vandaag gaan we naar het tweede deel gaan. En misschien dat we ook volgende aflevering nog nodig zullen hebben om het slot tot bij u te brengen. Geen zorgen, u krijgt zeker nog de catechese te horen over de dogmatische Constitutie Dei Verbum van het Tweede Vaticaans Concilie, over de goddelijke openbaring die de Heilige Vader op woensdag 11 februari heeft gegeven tijdens de generale audiëntie, die u trouwens ook helemaal live kon meevolgen via Radio Vaticaan. Maar dat is dan voor de volgende aflevering. Nu willen we ons verder concentreren helemaal op die boodschap van paus Leo XIV over het belang van de sport. En we weten, de Heilige Vader is een sportieve paus, vindt sport heel belangrijk. En we gaan dus verder in zijn meditatie over het belang van sport. We hernemen een klein stukje de vorige paragraaf en gaan zo verder. De oude en middeleeuwse theologie verwierp de gnostische en manicheïstische doctrines krachtig, omdat deze de materiële wereld en het menselijk lichaam als intrinsiek slecht beschouwden. Volgens hun leer bestond het spirituele leven uit het bevrijden van zichzelf, van het lichaam en de wereld. Als reactie hierop kwamen christelijke theologen met de fundamentele geloofsovertuigingen van ons geloof. De goedheid van de door God geschapen wereld. Het feit dat het woord vlees werd en de verrijzenis van de mens, waardoor de harmonie tussen lichaam en ziel werd hersteld. Deze positieve kijk op de fysieke werkelijkheid bevorderde de ontwikkeling van een cultuur waarin het lichaam, verenigd met de ziel, volledig betrokken was bij religieuze praktijken. Deelname aan pelgrimstochten, processies, sacrale toneelstukken, de sacramenten en gebeden, waarbij gebruik werd gemaakt van afbeeldingen, beelden en verschillende figuren. Met de vestiging van het christendom in het Romeinse Rijk begonnen de voor de Romeinse cultuur typische sportevenementen, met name de gladiatorengevechten, geleidelijk aan hun maatschappelijke relevantie te verliezen. Niettemin ontstond in de middeleeuwen een nieuw soort sportactiviteit, de riddertoernooien. Ook de kerk droeg bij aan deze spelen, door ze in een christelijk daglicht te plaatsen. Zoals blijkt uit de prediking van de abt Sint Bernardus van Clairvaux. In diezelfde periode erkende de kerk de vormende waarde van sport. Dankzij de bijdragen van figuren als de heilige Hugo van Saint-Victor en Thomas van Aquino. In zijn werk, De Didascalicon, benadrukte de heilige Hugo het belang van gymnastiek in het studieprogramma, waarmee hij bijdroeg aan de vorming van het middeleeuwse onderwijssysteem. In zijn beschouwingen over spel en lichaamsbeweging legde de heilige Thomas van Aquino de nadruk op matiging als fundamentele maatstaf voor een deugdzaam leven. Volgens Thomas omvat een deugdzaam leven niet enkel werk en serieuze verantwoordelijkheden, maar ook tijd voor spel en rust. De heilige Thomas van Aquinus schrijft: de heilige Augustinus zegt, ik smeek u, spaar uzelf af en toe, want het past een wijs man om soms de hoge druk van zijn aandacht voor het werk te verminderen. Deze ontspanning van de geest van het werk bestaat uit afleiding, speelse woorden of daden. Daarom is het een wijs en deugdzaam man om af en toe zijn toevlucht te nemen tot zulke dingen. De heilige Thomas erkende inderdaad dat mensen spelletjes spelen, omdat ze een bron van plezier zijn en dat ze ze daarom omwille van zichzelf beoefenen. In antwoord op een bezwaar, namelijk of een deugdzame daad gericht moet zijn op een doel, merkt hij op: handelingen die ter afleiding worden verricht, zijn niet gericht op een extern doel, maar enkel op het welzijn van degene die ze verricht, voor zover ze hem plezier of ontspanning verschaffen. Deze door de heilige Thomas van Aquino uitgewerkte ethiek van het spel had een opmerkelijke invloed op de prediking en het onderwijs. Sport, een school voor het leven en een hedendaags forum. De humanist Michel de Montaigne zette deze lange traditie verder. Toen hij in een essay over onderwijs schreef, citaat: het is niet een ziel, het is niet een lichaam dat wordt opgeleid, het is een mens. Je mag hem niet in tweeën splitsen. Einde citaat. En dit was de reden die hij gaf om de toevoeging van lichamelijke opvoeding en sport aan de schooldag te rechtvaardigen. Deze principes werden toegepast in jezuïtenscholen, ondersteund door de geschriften van de heilige Ignatius van Loyola, met name uit de constituties van de Sociëteit van Jezus en de Ratio Studiorum. Het werk van grote opvoeders, van de heilige Philippus Neri tot de heilige Johannes Bosco, past ook in deze context. Deze laatste heeft door de bevordering van oratoria een bevoorrechte brug geslagen tussen de kerk en de jongere generaties, waardoor ook sport een terrein van evangelisatie is geworden. In deze geest kunnen wij ook denken aan de encycliek Rerum Novarum uit 1891 van paus Leo XIII, die aanleiding gaf tot de oprichting van talrijke katholieke sportverenigingen, waarmee op pastoraal vlak werd ingespeeld op de veranderende behoeften van het moderne leven en het opkomen van nieuwe trends. Ik denk hierbij aan de omstandigheden van arbeiders na de industriële revolutie. Aan het begin van de 19e en 20e eeuw werd sport een massafenomeen. Bovendien werden in 1896 de moderne Olympische Spelen geboren. Leken en herders besteden meer zorgvuldige en systematische aandacht aan deze realiteit. Vanaf het pontificaat van de heilige Pius X, van 1903 tot 1914, groeide de belangstelling voor sport, wat bleek uit talrijke pauselijke verklaringen. Via de pausen stelde de katholieke kerk een visie op sport voor die gericht was op de waardigheid van de mens, op zijn of haar integrale ontwikkeling, op opvoeding en op relaties met anderen, waarbij de universele waarde van sport als middel om waarden als broederschap, solidariteit en vrede te bevorderen werd benadrukt. De vraag die de eerbiedwaardige Pius XII in 1945 in een toespraak tot Italiaanse atleten stelde, is veelzeggend. Citaat: hoe zou de kerk niet geïnteresseerd kunnen zijn in sport? Einde citaat. Het Tweede Vaticaans Concilie plaatste zijn positieve beoordeling van sport in de bredere context van cultuur en beval aan dat vrije tijd gebruikt diende te worden om de geest te ontspannen en de gezondheid van ziel en lichaam te versterken. Ook door middel van lichaamsbeweging en sportevenementen die helpen om het evenwicht van de geest te bewaren en een hulpmiddel zijn bij het tot stand brengen van broederlijke relaties tussen mensen van alle omstandigheden, naties en rassen. Door de tekenen destijds te lezen, is het besef van de kerk over het belang van sport gegroeid. Het concilie betekende een bloei op dit gebied. Er ontstonden reflecties over sport in relatie tot het geloofsleven en een veelheid aan pastorale ervaringen op sportgebied toonden in de daaropvolgende decennia hun vruchtbare kracht. Ook de dicasteriën van de Heilige Stoel hebben waardevolle initiatieven bevorderd in dialoog met deze menselijke activiteit. Twee jubilea van de sport die door de heilige paus Johannes Paulus II werden gevierd, waren van groot belang. Het eerste op 12 april 1984, in het jaar van de verlossing. Het tweede op 29 oktober 2000, in het Olympisch Stadion in Rome. Het jubileum van 2025 volgde hetzelfde patroon en benadrukte expliciet de culturele, educatieve en symbolische waarde van sport als universele menselijke taal van ontmoeting en hoop. Dit perspectief was de aanleiding voor het besluit om de Giro d'Italia in het Vaticaan te verwelkomen. Deze grote wielerwedstrijd is een sportevenement, maar ook een populair fenomeen dat grenzen, generaties en sociale verschillen kan overstijgen en tijdens zijn reis het hart van de menselijke gemeenschap bereikt. Tegelijkertijd is het duidelijk dat sport ook in culturen buiten de oudste christelijke traditie wijdverbreid was. Zelfs culturen met enkel een mondelinge traditie hebben sporen achtergelaten van speelvelden, atletiekuitrusting en afbeeldingen of sculpturen die verband houden met hun sportbeoefening. Bovendien valt er veel te leren van de sporttradities van inheemse culturen, Afrikaanse en Aziatische landen, Amerika en andere regio's in de wereld. Ook vandaag de dag speelt sport nog steeds een belangrijke rol in de meeste culturen. Het biedt een bevoorrechte ruimte voor relaties en dialoog met onze broeders en zusters die tot andere religieuze tradities behoren, evenals met degenen die zich niet met een religieuze traditie identificeren. Sport en persoonlijke ontwikkeling. Sommige sociale wetenschappers kunnen ons helpen om de menselijke en culturele betekenis van sport en daarmee ook de spirituele betekenis ervan beter te begrijpen. Een relevant voorbeeld hiervan is onderzoek naar de zogenaamde flow-ervaring in sport en andere cultuurdomeinen. Deze ervaring doet zich doorgaans voor bij mensen die een activiteit uitoefenen die concentratie en vaardigheid vereist. Wanneer het niveau van de uitdaging overeenkomt met of iets hoger ligt dan het niveau dat zij reeds hebben bereikt. Neem bijvoorbeeld een langdurige rally in tennis. De reden waarom dit een van de leukste onderdelen van een wedstrijd is, is dat elke speler de ander tot het uiterste van zijn of haar vaardigheidsniveau drijft. De ervaring is opwindend en de twee spelers dagen elkaar uit om beter te worden. Dit geldt zowel voor 2 10-jarigen als voor 2 professionele kampioenen. Talrijke studies hebben aangetoond dat mensen niet alleen gemotiveerd worden door geld of roem, maar ook vreugde en voldoening kunnen halen uit de activiteiten die ze uitvoeren, namelijk door ze te volbrengen en ze omwille van zichzelf te waarderen. Er is met name vastgesteld dat mensen vreugde ervaren wanneer ze zich volledig inzetten voor een activiteit of relatie en daarbij vooruitgang boeken ten opzichte van waar ze eerder stonden. Een dergelijke dynamiek bevordert de groei van de persoon als geheel. Bovendien richten mensen zich tijdens het sporten vaak volledig op wat ze doen. Er is een versmelting tussen actie en bewustzijn, tot het punt dat er geen ruimte is voor expliciete aandacht voor zichzelf. In die zin vermindert de ervaring de neiging tot egocentrisme. Tegelijkertijd beschrijven mensen een gevoel van eenheid met hun omgeving. Bij teamsporten wordt het meestal ervaren als een band of eenheid met teamgenoten. De spelers zijn niet langer op zichzelf gericht, omdat ze deel uitmaken van een groep die naar een gemeenschappelijk doel toewerkt. Paus Franciscus benadrukte dit aspect herhaaldelijk toen hij jonge atleten aanmoedigde om aandacht te hebben voor hun teamgenoten. Hij zei bijvoorbeeld, citaat, "Wees teamspelers. Lid zijn van een sportclub betekent elke vorm van egoïsme en isolatie afwijzen. Het is een kans om anderen te ontmoeten en met hen om te gaan, elkaar te helpen, in wederzijds respect te concurreren en te groeien in broederschap." Einde citaat. Wanneer teamsporten niet worden vervuild door de verering van winst, zetten jongeren zich volledig in voor iets dat voor hen heel belangrijk is. Dit is een geweldige educatieve kans. Het is niet altijd gemakkelijk om je eigen capaciteiten te herkennen of te begrijpen hoe deze nuttig kunnen zijn voor het team. Bovendien houdt samenwerken met leeftijdsgenoten soms ook in dat je met conflicten moet omgaan en met frustraties en mislukkingen moet leren omgaan. Ze moeten zelfs leren vergeven. Op deze wijze krijgen fundamentele persoonlijke, christelijke en burgerlijke deugden vorm. Coaches spelen een fundamentele rol bij het creëren van een omgeving waarin deze dynamiek kan worden ervaren, door de spelers daarbij te begeleiden. Gezien de menselijke complexiteit die hiermee gepaard gaat, is het een grote hulp wanneer een coach zich laat leiden door spirituele waarden. Er zijn veel van dit soort coaches in christelijke gemeenschappen en andere onderwijsinstellingen, maar ook op competitief en professioneel topniveau. Zij omschrijven de teamcultuur vaak als een cultuur die gebaseerd is op liefde, waarin iedereen wordt gerespecteerd en ondersteund, en waarin individuen worden aangemoedigd om hun best te doen voor het welzijn van de groep. Wanneer een jongere deel uitmaakt van een dergelijk team, leert hij of zij iets essentieels over wat het betekent om mens te zijn en te groeien. In feite kunnen we enkel samen ons authentieke zelf worden. Enkel door liefde wordt ons innerlijke leven diepgaand en onze identiteit sterk. Bovendien is het belangrijk om te onthouden dat sport, juist omdat het een bron van vreugde is en persoonlijke ontwikkeling en sociale relaties bevordert, toegankelijk moet zijn voor iedereen die wil deelnemen. In sommige samenlevingen, die zichzelf als geavanceerd beschouwen, waar sport wordt georganiseerd volgens het principe van betalen om te spelen, worden kinderen uit armere gezinnen en gemeenschappen uitgesloten omdat ze de deelnamekosten niet kunnen betalen. In andere samenlevingen mogen meisjes en vrouwen niet aan sport deelnemen. Soms bestaat er in de religieuze opvoeding, vooral van vrouwen, wantrouwen en angst voor lichaamsbeweging en sport. Daarom moeten we ernaar streven sport voor iedereen toegankelijk te maken. Dit is erg belangrijk voor de menselijke ontwikkeling. De ontroerende getuigenis van de leden van het Olympisch vluchtelingenteam of de deelnemers aan de Paralympics, de Special Olympics en de Homeless World Cup hebben mij hiervan overtuigd. Zoals we hebben gezien, staan de authentieke waarden van sport van nature open voor solidariteit en diversiteit. Risico's die sportieve waarden bedreigen. Nu we hebben gekeken naar de wijze waarop sport bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en het algemeen belang dient, moeten we onze aandacht richten op de dynamiek die deze voordelen kan ondermijnen. Dit gebeurt voornamelijk door een vorm van corruptie die voor iedereen duidelijk zichtbaar is. In veel samenlevingen is sport nauw verbonden met economische en financiële belangen. Het is duidelijk dat geld nodig is om de sportactiviteiten te ondersteunen die worden gepromoot door openbare instellingen, andere maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen, evenals particuliere competitieve en professionele sporten. Problemen ontstaan wanneer zakelijke belangen de primaire of enige drijfveer worden. Wanneer dit gebeurt, worden beslissingen niet langer gebaseerd op menselijke waardigheid of het belang van de atleten, hun integrale ontwikkeling en die van de gemeenschap. Wanneer het doel is om de winst te maximaliseren, wordt wat gemeten of gekwantificeerd kan worden overgewaardeerd, ten koste van de onschatbare en belangrijke menselijke dimensies. Het telt alleen als het geteld kan worden. Deze mentaliteit sluipt de sport binnen wanneer de aandacht obsessief gericht is op resultaten en de financiële beloningen die winnen kan opleveren. In veel gevallen, zelfs op amateurniveau, overschaduwen commerciële eisen en waarden de menselijke waarden van de sport, die juist beschermd zouden moeten worden. Paus Franciscus benadrukte de negatieve effecten die een dergelijke dynamiek op atleten kan hebben en verklaarde, citaat, "Wanneer sport alleen binnen economische parameters wordt bekeken, of omwille van de overwinning tegen elke prijs, loopt men het risico atleten te reduceren tot louter handelswaar voor het vergroten van de winst. De atleten zelf komen terecht in een systeem dat hen meesleurt. Ze verliezen de ware betekenis van hun activiteit. Het plezier in het spelen dat hen als kinderen aantrok en dat hen inspireerde om vele echte offers te brengen en kampioenen te worden. Sport is harmonie, maar als het buitensporige streven naar geld en succes de overhand krijgt, dan is die harmonie gebroken. Wanneer economische belangen de primaire of exclusieve focus worden, lopen zelfs professionele en topsporters het risico hun aandacht op zichzelf en hun prestaties te richten, waardoor ze het gemeenschapsaspect van het spel verwaarlozen en de sociale en maatschappelijke waarden ervan verraden. Sport is enerzijds een activiteit waarvan de waarden ten goede komen aan allen die eraan deelnemen en die de kracht heeft om interpersoonlijke relaties te vermenselijken, zelfs in moeilijke situaties. Anderzijds leidt een onevenredige focus op geld de aandacht op een expliciete en reducerende wijze terug naar zichzelf. Ook hier kunnen we de woorden van Jezus toepassen, die we horen weer klinken in het Heilig Evangelie, volgens Matteüs, hoofdstuk 6, vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Er ontstaat een bijzonder risico wanneer de financiële voordelen van succes in de sport voorrang krijgen boven de intrinsieke waarde van deelname. De dictatuur van prestaties kan leiden tot het gebruik van prestatieverhogende middelen en andere vormen van oneerlijkheid en kan ervoor zorgen dat deelnemers aan sport zich meer richten op hun eigen financiële welzijn dan op loyaliteit aan hun sport. Wanneer financiële prikkels het enige criterium worden, kunnen individuen en teams ook ten prooi vallen aan de corruptie en invloed van de gokindustrie. Dergelijke oneerlijkheid corrumpeert niet enkel de sportactiviteiten zelf, maar demoraliseert ook het grote publiek en ondermijnt de positieve bijdrage van sport aan de samenleving als geheel. Zometeen, dierbare luisteraars, gaan wij verder met deze wat lange brief van Paus Leo XIV over de waarde van sport en dit naar aanleiding van de Olympische Winterspelen. Laten we eerst samen met hem voor alle atleten, voor allen die betrokken zijn in het organiseren van sport en sportomgeving, bidden tot onze lieve vrouw. We bidden samen het Angelus en komen daarna graag bij u terug voor het volgende deel van deze brief.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We gaan verder in de brief die Paus Leo XIV heeft geschreven naar aanleiding van de Olympische Winterspelen Milaan-Cortina van 2026. We waren aangekomen aan een puntje: competitie en de cultuur van ontmoeting. De paus gaat verder. Op grotere schaal kunnen sportcompetities ook een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de eenheid tussen mensen. Het is interessant om op te merken dat het woord competitie is afgeleid van twee Latijnse woorden: cum, wat samen betekent, en petere, wat vragen betekent. In een competitie kan dus worden gezegd dat twee personen of twee teams samen streven naar uitmuntendheid. Ze zijn geen aardsvijanden. En in de tijd voor of na de competitie is er meestal gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Juist daarom veronderstelt authentieke sportcompetitie een gedeelde ethische overeenkomst. Het oprecht aanvaarden van de regels en het respecteren van de integriteit van de wedstrijd. Het afwijzen van doping en alle vormen van corruptie is bijvoorbeeld niet enkel een disciplinaire kwestie, maar raakt ook de kern van de sport. Het kunstmatig veranderen van iemands prestaties of het kopen van resultaten schendt de essentie van cum petere en verandert het gezamenlijke streven naar uitmuntendheid in de onderwerping van individuen of groepen. Echte sport bevordert daarentegen een vreedzame omgang met grenzen en regels. Grenzen zijn grenzen die moeten worden gerespecteerd. Ze geven betekenis aan inspanningen, maken vooruitgang meetbaar en verdiensten herkenbaar. Regels zijn de gedeelde grammatica die het spel zelf mogelijk maakt. Zonder regels zou er geen competitie of ontmoeting zijn, enkel chaos of geweld. Het accepteren van de grenzen van het eigen lichaam, de grenzen van tijd en vermoeidheid en het respecteren van de vastgestelde regels betekent erkennen dat succes voortkomt uit discipline, doorzettingsvermogen en loyaliteit. In die zin biedt sport waardevolle lessen die verder reiken dan het speelveld. Het leert ons dat we naar het hoogste niveau kunnen streven zonder onze eigen kwetsbaarheid te ontkennen. Dat we kunnen winnen zonder anderen te vernederen. En dat we kunnen verliezen zonder als individu verslagen te zijn. Eerlijke competitie waarborgt dus een diep menselijke en gemeenschappelijke dimensie. Ze verdeelt niet, maar brengt mensen samen. Ze richt zich niet uitsluitend op het resultaat, maar waardeert ook de weg ernaartoe. Ze verafgoodt prestaties niet, maar erkent de waardigheid van degene die spelen. Eerlijke competitie en een cultuur van ontmoeting gelden niet enkel voor spelers, maar ook voor toeschouwers en fans. Voor veel fans kan het gevoel deel uit te maken van hun team een zeer belangrijk onderdeel van hun identiteit zijn. Ze delen de vreugde en teleurstellingen van hun helden en vinden een gevoel van gemeenschap met andere supporters. Dit is doorgaans een positieve kracht binnen de samenleving, een bron van vriendschappelijke rivaliteit en speelse plagerij. Maar het kan problematisch worden als het verandert in een bron van polarisatie die leidt tot verbaal en fysiek geweld. In dat geval wordt fandom geen uiting van steun en participatie meer, maar fanatisme en wordt het stadion een plaats van confrontatie in plaats van ontmoeting. Als gevolg daarvan wordt sport een bron van verdeeldheid in plaats van eenheid en een negatieve invloed in plaats van een vorm van educatie, omdat het de persoonlijke identiteit reduceert tot een blind en oppositioneel gevoel van verbondenheid. Het is vooral zorgwekkend wanneer fandom gekoppeld is aan een andere vorm van politieke, sociale en religieuze discriminatie en indirect wordt gebruikt om diepere vormen van wrok en haat te uiten. Met name internationale wedstrijden bieden een uitgelezen kans om onze gedeelde menselijkheid in al haar rijke diversiteit te ervaren. De openings- en sluitingsceremonies van de Olympische Spelen zijn inderdaad ontroerend wanneer we de atleten zien paraderen met hun nationale vlaggen en in de traditionele kleding van hun landen. Dit soort ervaringen kunnen ons inspireren en ons eraan herinneren dat wij geroepen zijn om één menselijke familie te vormen. De waarden die door sport worden bevorderd, zoals loyaliteit, delen, gastvrijheid, dialoog en vertrouwen in anderen, zijn gemeenschappelijk voor iedereen, ongeacht etnische afkomst, cultuur of religieuze overtuiging. Sport, relaties en onderscheidingsvermogen. Sport begon als een relationele ervaring, waarbij individuen bij elkaar werden gebracht en kennis maakten met de verhalen, verschillen en banden van anderen. Samen trainen, eerlijk concurreren en de inspanning en vreugde van het spel delen bevordert ontmoetingen en bouwt banden op die sociale, culturele en taalkundige barrières overwinnen. In die zin is sport een krachtige facilitator van sociale relaties. Het creëert gemeenschappen, leert mensen gemeenschappelijke regels te respecteren en leert dat resultaten niet het resultaat zijn van een eenzame weg. Maar juist omdat sport diepe passies opwekt, heeft het ook zijn beperkingen. De educatieve betekenis van sport komt vooral tot uiting in de relatie tussen overwinning en nederlaag. Winnen is niet simpelweg anderen overtreffen, maar het erkennen van de waarde van de weg, van discipline, van een gedeelde toewijding. Verliezen betekent op zijn beurt niet dat je persoonlijk gefaald hebt, maar kan een les in waarheid en nederigheid worden. Sport leert ons dus een dieper begrip van het leven, waarin succes nooit definitief is en falen nooit het laatste woord heeft. Door te leren nederlagen te accepteren zonder wanhoop en overwinningen te verwelkomen zonder arrogantie, kunnen atleten op een volwassen wijze de realiteit onder ogen zien en hun eigen grenzen en mogelijkheden erkennen. Tegelijkertijd is het niet ongebruikelijk dat sport een quasi-religieuze dimensie krijgt. Stadions worden gezien als seculiere kathedralen, wedstrijden als collectieve liturgieën en atleten als verlossers. Deze sacralisering onthult een authentieke behoefte aan betekenis en gemeenschap. Maar dreigt zowel sport als de spirituele dimensie van hun essentie te ontdoen. Wanneer sport pretendeert religie te vervangen, verliest het zijn karakter als een spel dat ons leven verrijkt en wordt het in plaats daarvan opgehemeld, allesomvattend en absoluut. In deze context bestaat ook het gevaar van narcisme, dat tegenwoordig de hele sportcultuur doordringt. Atleten kunnen geobsedeerd raken door hun fysieke imago en hun eigen succes, gemeten aan de hand van zichtbaarheid en goedkeuring. De cultus van imago en prestaties, versterkt door de media en digitale platforms, dreigt de persoon te fragmenteren, waarbij lichaam en geest van elkaar worden gescheiden. Er is dringend behoefte aan een herbevestiging van de integrale zorg voor de menselijke persoon. Lichamelijk welzijn kan niet worden losgekoppeld van innerlijk evenwicht, ethische verantwoordelijkheid en openheid naar anderen. We moeten opnieuw ontdekken wie passie voor sport, gevoeligheid voor sociale kwesties en heiligheid hebben gecombineerd. Van de vele voorbeelden die ik zou kunnen geven, wil ik graag de heilige Pier Giorgio Frassati noemen. Een jonge man uit Turijn, die geloof, gebed, maatschappelijke betrokkenheid en sport op perfecte wijze wist te combineren. Pier Giorgio was gepassioneerd door bergbeklimmen en organiseerde vaak excursies met zijn vrienden. Door te wandelen in de bergen en zich onder te dompelen in majestueuze landschappen, kon hij de grootsheid van de Schepper aanschouwen. En met deze verwijzing naar de zeer recente heilig verklaarde Pier Giorgio Frassati, die leefde van 1901 tot 1925, houden we hier halt in de brief van Paus Leo XIV naar aanleiding van de Olympische Winterspelen die in Milaan plaatsvinden. Volgende keer gaan we nog verder met het laatste deeltje, nog een klein deel, waar de Heilige Vader nog meer wil benadrukken over de aspecten die te maken hebben met de pastoraal. Een pastorale benadering van sport voor een rijk leven en benoemt hij ook nog het politieke misbruik van internationale sportcompetities. Dat is voor een volgende keer, samen met de catechese die de paus gaf tijdens de generale audiëntie van woensdag 11 februari. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.